politieke steun voor een militair hulppakket voor Oekraïne ter waarde van 40 miljard euro. Dat zei EU-buitenlandchef Kallas na een ontmoeting met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Ook het door Amerika voorgestelde bestand van 30 dagen zei ze dat alle lidstaten dat toejuichen, maar dat de bal bij Rusland ligt. Kallas herhaalde verder dat volgens de EU Rusland niet kan worden vertrouwd. Vanochtend zei ze al dat Moskou heeft laten zien dat het niet uit is op vrede. Collega's en vrienden reageren bedroefd op het overlijden van zanger Rob de Nijs. René van Koten, die de zanger speelde in de musical Malle Babbe, noemt hem een icoon. Ook op sociale media wordt gereageerd. Muziekkenner Leo Blokhuis noemt hem een mooie, inspirerende man. Zanger Jan Smit wenst familie en vrienden heel veel sterkte met het verlies. Op het Instagram-account van Rob de Nijs staat dat zijn familie zeer dankbaar is voor alles wat hij voor anderen heeft betekend. De Nijs had Parkinson. Hij overleed gisteren op 82-jarige leeftijd. Ondanks forse kritiek houdt NSC vast aan een plan om leden van pensioenfondsen meer invloed te geven op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Vorige week werd bekend dat het voorstel het meest negatieve advies krijgt van de Raad van State. Het zou onvoldoende doordacht zijn en zelfs tot verslechtering van de pensioenen kunnen leiden. Er is 12 jaar cel geëist tegen een man die vorig jaar een meisje van 17 uit Winsum heeft doodgestoken. Hij zou boos zijn geweest op haar nadat ze het uitmaakte in een appgroep. Volgens het OM is er sprake van moord. Naast de gevangenisstraf krijgt de man ook TBS met dwangverpleging. Het weer. Vanavond koelt het snel af en in de nacht kan het licht vriezen. In het oosten wordt het zo'n 5 graden onder nul. Morgen dan opnieuw zonnig. Het wordt dan 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Stamtafel actueel.
Als je dit hoort, luisteren jullie gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.
Ook dit is Radio Texel.
Goedemiddag luisteraars, hier Radio Texel. Maandag 17 maart. Normaal gesproken gaan we altijd over het weer hebben, maar ik heb besloten om dat vandaag niet te doen, want het weer verandert hier toch constant. Vandaag in de uitzending Albert Huisman met zijn Alpe d'Huez project. Achter de knoppen Frank en ik ben Aad van Gils.
Mijn naam is Albert Huisman en doe dit jaar mee aan de Alpe d'Huez. 1 op de 2 Tesselaars krijgt in zijn leven te maken met kanker. En als een geliefde, familielid of vriend ermee te maken krijgt, heeft dat een enorme impact. Iets wat zo ver weg lijkt, is gewoon heel dichtbij. En veel Tesselaars hebben hun eigen verhaal over hun strijd tegen kanker met mij gedeeld. Daarom ga ik de Alpe d'Huez uitdaging aan om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek in de strijd tegen deze vreselijke ziekte. Wil jij me helpen? Kijk op www.radiotessel.nl. Lees mijn verhaal en doneer. Want met jouw duwtje in de rug verzetten we bergen tegen kanker.
City of blinded eyes. blinded eyes.
De Stamtafel.
Goedemiddag Albert. Nou, ik zal maar gelijk even welkom bij Radio Texel. Ik sluit gelijk even aan op jouw jingle, hè, want dat is natuurlijk een mooie jingle. En die hebben de luisteraars al verschillende malen kunnen horen op Radio Texel. Maar zoals ik al zei, ik ga er gelijk even op aanhaken met een soort uitgebreide inleiding. En dan heb ik een 20 vragen op mijn lijstje staan. Of we ze allemaal gaan behandelen, dat weet ik niet. Maar we beginnen gewoon ergens. Om geld in te zamelen organiseert Albert diverse activiteiten. Zo heeft hij bijvoorbeeld de Anja Hoeve-puzzel geïntroduceerd. Een puzzel van 1000 stukjes ontworpen door de Texelse kunstenares Cecile de Boer. De opbrengst van deze puzzel komt volledig ten goede van de stichting Albert Dues. Daarnaast heeft hij steun ontvangen van lokale bedrijven en media. Zo heeft Texelinformatie.nl onder leiding van John Smit een bijdrage geleverd aan zijn actie. Ook Radio Texel besteedt aandacht aan zijn deelname aan de Albert Dues. Op zijn persoonlijke actiepagina heeft Albert zijn verhaal gedeeld en roept hij op tot donaties voor kankeronderzoek. Hij bedankt iedereen die al een bijdrage heeft geleverd en benadrukt het belang van de gezamenlijke inzet voor de strijd tegen kanker. Zoals ik al zei, ik heb 20 vragen aan je, Albert. En die gaan over je motivatie, je ervaring om deel te nemen aan de Albert Dues, maar ook over de voorbereiding. En wat ik zoek, is de mens achter deze actie. Vraag 1. Wat heeft je gemotiveerd om mee te doen aan de Albert Dues?
Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk te beantwoorden vragen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de omstandigheid in onze familie. Een zuster die te maken kreeg met kanker, eigenlijk out of the blue. Sterker nog, het is een zus die erg veel op Texel altijd is geweest. En ik zie er nog zo weglopen naar de auto en eigenlijk in een tijdbestek van 3 weken tijd door een hersentumor is overleden. Tijdens die 3 weken, die zijn echt heel intensief geweest, want ik ben veel in Amsterdam geweest bij haar. Vooral ook om de nachten te waken en te helpen. En tijdens die 3 weken, we hebben heel goed kunnen praten over van alles. En toen heb ik ook aan haar gevraagd of ik uit haar naam mee zou mogen doen aan de Albert Dues. En het emotioneert me nog steeds. dat is dus mijn motivatie om mee te doen. En daarom nou, ben ik ook gewoon heel hard aan het werken daarvoor.
Wat heb je tot nu toe gedaan om geld in te zamelen voor het onderzoek naar kanker?
Nou, dat is een hele waslijst. Het eerste wat ik ben gaan doen is mensen persoonlijk vragen. En persoonlijk in een breed perspectief, bijvoorbeeld via mijn WhatsApp-contacten. En dat gaf al meteen een hele boost, moet ik zeggen. Daarnaast ben ik bijvoorbeeld gaan flyeren. Ik ben al in het dorp Den Horen, De Waal en ook Oudeschild geweest. En gisteren en vandaag ben ik de brievenbussen langs gegaan hier in Den Burg. Een gedeelte, want ik geloof dat ik pas op 1/3 zit. Dat heb ik gedaan. Ik heb gezorgd dat ik shirtsponsors heb. Ik kon er 12 kwijt op mijn shirt. Die heb ik gevonden, daar ben ik heel blij mee. En vooral met Texelse bedrijven. En dat is dan meteen een nieuwtje voor jou. Mijn auto wordt ook een Albert Dues auto. En inmiddels vandaag heb ik het laatste plekje die ik nog had, die is vergeven aan de 12 balken. En dat betekent dat mijn auto straks omgeturnd gaat worden en ik hier op Texel in een Albert Dues auto rij. Maar vooral ook richting die Albert Dues auto. Richting Albert Dues ga rijden. En wat ik ga proberen is in ieder geval bij die caravaan aan te sluiten. Die vrachtwagens, 30 stuks, die al die bochten naar boven toe afrijden. Ik ga proberen daartussen te komen.
Met je auto?
Ja, zeker. Ja.
Maar laat ik nou altijd in de veronderstelling geweest zijn dat jij naar boven ging lopen?
Nou, dat heb je een goed punt. Maar ik ga wat eerder naar de Albert Dues toe. of naar Alpe d'Huez ga ik wat eerder naartoe, al op zaterdag 31 mei. Dat is onder andere om te wennen aan de hoogte. Want de atmosfeer is daar wat anders dan wij gewend zijn. Wij zijn nou eenmaal vlakke landsmensen. Dus ik ga daar wat eerder naartoe. En die hele karavaan die gaat ook op die zaterdag 31 mei al naar boven. En voor iedereen is donderdag de dag, zou ik maar zeggen, van Alpe d'Huez. En daar wordt ook heel veel aandacht aan besteed. Onder andere door Radio Texel. Maar er zit al heel veel voorbereiding aan vast. Eigenlijk dat hele gebeuren op die berg is eigenlijk al een hele week. En ik zorg dat ik erbij ben.
Ja, maar dat is nog geen antwoord op mijn vraag. Oh. Ga je naar boven lopen?
Ja, wat dacht jij? Op donderdag 5 juni, dat is de dag dat ik naar boven ga lopen. En dan sta ik om 4:30 's morgens beneden aan de finish. Aan de start. En dan gaan we inderdaad naar boven toe. En dan ga ik ook een tweede keer doen.
Ja, de Alpe d'Huez, ik ken de Alpe d'Huez uit mijn andere leven. Hè, maar de Alpe d'Huez, ik ga het eerst even met je hebben over de moeilijkheid van de klim. De Alpe d'Huez is ongeveer 14 kilometer lang en heeft 21 bochten en circa 1100 hoogtemeters en ijle lucht.
Ja.
En onderschat dat niet. Die hoogtemeters hebben een gemiddelde stijging van bijna 8%. Hoe heb je je voorbereid op deze zware klim en omgaan met die steile stijgingspercentage en de lange afstand?
Ja, nou, ik moet erbij zeggen, lange afstanden lopen, dat kan ik wel. Dat is ook niet zozeer waar ik bang voor ben. Verleden jaar heb ik nog meegedaan aan de Vierdaagse in Nijmegen. 4 dagen 50 kilometer lopen. Ik zeg niet dat ik daar feilloos uitkwam, want ik had heus wel blaren, maar ik heb hem wel uitgelopen. Dus voor de kilometers ben ik niet zo bang. Maar die klim, dat is wel een uitdaging. En wat jij al zei, die ijle lucht, dat is ook de reden waarom ik dus zorg dat ik al vroeg op die berg ben om daar ook aan te wennen. Maar wat ik hier kan doen op Texel is in ieder geval te zorgen dat als ik mijn loopjes doe, dat ik even de duinpannen meeneem of dat ik in de bos even afwijk van de geëigende paden. Het zijn wel wandelpaden als Staatsbos weer meeluistert. En daar heb je ook wat hoogteverschillen. Dus die probeer ik mee te pakken. De Fonteinsnol, nou dat is bij mij vandaan natuurlijk heel goed te doen. Zorg naar boven, naar beneden en nog een keer terug. Dus dat pak je met je wandelingen mee. Maar daarnaast mag ik bij Stay Fit hier vlak om de hoek mag ik gebruik maken van alle faciliteiten. En dat doe ik dus ook. Ik maak vooral veel gebruik van de loopband. En die kan je ook in hoogte instellen. En ik moet zeggen, vanuit de organisatie van de Alpe d'Huez, de stichting moet ik zeggen, heb je ook een trainingsschema. En dat helpt mij wel. En daar maak ik dus ook gebruik van.
Oké. Ga je geen angst aanjagen, maar je hebt het nodig. En ik benadruk nogmaals, hè, de grootste boosdoener is de ijle lucht. Dat zijn wij niet gewend.
Ik ga niks onderschatten.
Specifieke uitdagingen van de Alpe d'Huez. Zijn er bepaalde aspecten van de Alpe d'Huez waar je extra rekening mee houdt? Bijvoorbeeld de hoogte op de top, ruim 1800 meter, de ijlere lucht, de vele haarsveldbochten of mogelijke weersomstandigheden op de berg. Want ook dat kan heel slecht zijn, hè? Want omdat je gebonden bent aan één dag. Hoe bereid je voor op zulke specifieke uitdagingen?
Ja, dat is dat is best lastig. Omdat weersomstandigheden heb je niet in de hand. En ijle lucht, daar kan je wel iets mee. Ik ga bijvoorbeeld volgende week reis ik, dat is weliswaar geen Alpe d'Huez, maar ik reis af naar Spanje toe. Om daar ook te wandelen in de natuur. En daar kom je veel natuurgebieden tegen waar je ook die hoogtewandelingen hebt. Waar je ook best wel hoge meters gaat maken. Dus dat doe ik eigenlijk heel bewust. Het is mijn voorbereiding op die tocht in Frankrijk op 5 juni. En ijle lucht trainen, ja, dat is gewoon heel lastig. Ik ga er in ieder geval voor zorgen dat ik daar op tijd ben. Dat ik kan wennen aan de omstandigheid daar. En die loop van beneden naar boven, die ga ik ook misschien één keer en waarschijnlijk twee keer doen. Dus dat betekent op maandag, dan moet ik wel rekening houden met verkeer wat er gaat. Maar ik ga wel een keer die tocht doen. Gewoon om te ervaren van, joh, hoe is dat nou? En dat je in ieder geval voorbereid bent op donderdag wat je te wachten staat. En eigenlijk komt er nog een element bij. Er komt nog een element bij kijken. En dat is denk ik toch ook emotie. Want ja, dat hoort er ook bij.
Ja. Ik ga je nog één tip geven. Hè? Uit mijn eigen bergcarrière zeg ik dan altijd maar. Hè? Jaren geleden zat ik in Mieterwald in Duitsland. Hè? In de Westliche Karwendel. Bij Duitsers in de gebiedsjegeropleiding. En daar zat een Duitse instructeur. En het enige wat hij tegen de Hollanders riep. Hè, want wij riep hij. Immer langzaam vooraan, ja, ja. Immer langzaam. Want wij gingen natuurlijk dezelfde snelheid waarmee door de Kalverstraat lopen, gingen wij die berg op. Maar hij heeft wel gelijk.
Je moet je wandel, tenminste, jij hebt dat natuurlijk uit een bepaalde expertise gedaan. Ik doe het vrijwillig. Een paar dingen die wel belangrijk zijn. In ieder geval kleinere stappen nemen. En wat ik vergeten ben te zeggen, ik ben ademhalingsoefeningen mee begonnen. En ik moet zeggen, dat helpt mij. Het zorgt ervoor dat ik meer lucht in mijn lijf heb. En dat je daardoor je uithoudingsvermogen en je hartslag ook wat naar beneden. Je uithoudingsvermogen wat vergroot. En je hartslag inderdaad wat naar beneden krijgt. Het helpt mij in ieder geval.
Ja, dan toch nog één tip, hè?
Ja.
Je moet de wedstrijd altijd makkelijk maken. Dus als je in Spanje gaat wandelen dadelijk, neem je een rugzakje mee.
Ja.
En dan stop je gewoon 15 kilo extra in. Dat als je de berg op gaat, doe je die 15 kilo eruit en dan loop je op veren.
Ja.
Dan vlieg je omhoog. Een beetje Red Bull erbij.
Nou, Red Bull vind ik niet zo lekker. Heb ik ontdekt in... ja.
Muziek.
Stop.
Mijn naam is Albert Huisman en doe dit jaar mee aan de Alpe d'Huez. En daarmee proberen we zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. De stichting Alpe d'Huez draait volledig op vrijwilligers. Dus jouw bijdrage wordt 100% ingezet voor deze doelen. Wil jij me helpen? Kijk op www.radiotessel.nl hoe je dit kunt doen. Want met jouw duwtje in de rug verzetten we bergen tegen kanker.
Goedemiddag luisteraars, we gaan door met deel 2 van de Stamtafel Actueel met als gast Albert Huisman. En voordat ik Albert de volgende vraag stel, wil ik toch even wat met u delen. Radio Tessel heeft besloten om één keer in de 2 jaar een goed doel te steunen. En dat was 2 jaar geleden was dat het Glazen Paleis voor op de Groene Plaats. En dit jaar is het Alpe d'Huez. Nou, we beperken ons niet tot het uitzenden van jingeltjes en het houden van praatprogramma's. Maar we hebben zelfs de ambitie om ook naar de Alpe d'Huez af te reizen. En met de tweede opgang, zo noem je dat, hè? Met de tweede opgang van Albert mee te gaan met de radio en live uit te zenden. Daar zitten natuurlijk wel een paar randvoorwaarden nog aan. Eén is dat we er komen, dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar er zijn nogal wat beperkingen op frequentiegebruik en wat we allemaal wel mogen, niet mogen. Als je de techniek weer toelaat, dan hoort u van ons op de dag van de wedstrijd. Albert, we gaan even verder. Ja. Aan het einde van dit programma ga je even vertellen hoe hoog de meter staat. En dan bedoel ik de financiële meter. Okay. Dan kunnen we dat iedere keer als programma hebben, kunnen we dat even meedelen. Maar nu gaan we het even hebben over de voorbereidingen. En dan wil ik het hebben over voeding en herstel tijdens de training. Hoe zorg je tijdens de voorbereidingen voor een goede balans tussen voeding en herstel? Eet je op een bepaalde manier om genoeg energie te hebben voor zware trainingssessies? En hoe bouw je voldoende rustmomenten in om goed te herstellen van de inspanningen?
Ja, wat een goede vraag, Aad.
Heb ik over nagedacht.
Ja, dat blijkt. Nou, het klinkt gek, maar na een lange wandeling heb ik dat herstel wel nodig. Wat ik eigenlijk vooraf doe, is zorgen dat ik eiwitten neem. En gek genoeg, eieren, dat vind ik dan toch het lekkerste en dat gaat er het makkelijkste in bij mij. Dus daar gaan in ieder geval 2 gekookte eieren in. En heel stiekem, ik neem er ook altijd eentje mee in de rugtas. Gewoon to be sure. En in mijn water, dat doe ik voor de zekerheid. En dat is ook iets wat ik van de Vierdaagse ervaren heb. Want ik had een hele tweede slechte dag. Ik doe daar een zakje met mineralen in. Er zitten zout in, mineralen. En dat is eigenlijk om je lichaam goed op peil te houden. Dus dat ga ik ook doen naar de Alpe d'Huez. Dat is gewoon mijn ervaring. Het heeft voor mij goed gewerkt. Voordat je gaat wandelen, even strekken en rekken. Het werkt. Je moet even je spieren een beetje warm maken. En dan gaan lopen. En vooral, ik ben een beetje een dieseltje. En dat wil zeggen, als ik eenmaal op gang ben, dan heb ik de gewoonte om daar ook maar te blijven doen. En daar moet ik dus echt om denken. Dat ik, als ik 1,5-2 uur verder ben, dat ik gewoon even een rustmoment pak. Ook weer even strekken, even wat eten. Niet te veel, maar wel even wat tot je nemen. Dat zijn eigenlijk allemaal belangrijke facetten. En wel water blijven drinken met die mineralen erin.
Ja, maar heb je van de Stichting Alpe d'Huez voedingsadviezen gehad?
Nou, sterker nog, ik heb toegang tot een speciale pagina. En er staan echt heel veel tips en tools in, ook wat voeding betreft. Ik moet wel zeggen, het is een goed georganiseerd evenement waar ook heel veel vrijwilligers bij zijn. Dus ik mag ook verwachten dat, stel dat ik iets niet bij me heb, dat ik onderweg altijd posten tegenkom waar ik om hulp kan vragen. Of als je iets van voeding nodig hebt, dat je dat in ieder geval tot je kunt nemen. Dus dat is wel heel fijn van de organisatie die erachter zit.
Ja, maar toch weer even de eigen ervaring spreken. Wat ik altijd deed als ik dat soort zware dingen ga doen, is van tevoren even het lichaam volpompen met snelle koolhydraten. S'morgens spaghetti eten, mensen vinden het raar en zo, maar dat werkt enorm goed.
Ja.
En ik zou gewoon zorgen dat je op zijn minst 2 massen, 2 nutsen en 2 reepjes druivensuiker bij je hebt.
Precies.
Want als je vocht en energie, dat zijn de 2 belangrijkste dingen die je nodig hebt.
Ja, dat klopt helemaal. En die bord spaghetti, nou, ik heb hem bij de Vierdaagse. Je moest om 4:30 beginnen, of herstel om 4:30 beginnen. Ik heb al inderdaad om 3 uur aan de bord spaghetti gezeten.
Ja, dat werkt. Maar na de de fysieke voorbereiding heb je natuurlijk ook een beetje mentale voorbereiding.
Ja.
Volgende vraag.
Ja.
De Alpe d'Huez is niet alleen fysiek, maar ook mentaal een zware beproeving. Hoe bereid je mentaal voor op zo'n uitdaging en wat doe je tijdens moeilijke momenten door te zetten en gemotiveerd te blijven?
Nou, met die motivatie, ik ben een doordouwer. Dus dat is niet zozeer waar ik bang voor ben. De uitdaging zit er wel in, ja, wat gebeurt er dan onderweg met je? Want ja, het is al een evenement. Ik moet zeggen, ik loop hem niet alleen. Daar ben ik heel eerlijk in. Mijn nichtje, dat is dus de dochter van mijn zus, die loopt mee. Dus dat betekent, ik heb een maatje bij me.
Ja.
En dan ga ik toch even refereren ook aan een Tesselse dame die al echt al heel lang vrijwilligerswerk doet voor de Alpe d'Huez. Dat is Hendrien Landenweer. Die kom ik onderweg ook tegen. En Hendrien is een van de mensen, moet ik eigenlijk zeggen, die betrokken is bij het zogenaamde kaarsenteam. Daar ga ik later nog wel een keer weer over vertellen. Maar die heeft ook heel goed in het snotje wanneer het belangrijk is dat ze met bepaalde mensen even een stukje oploopt. Om gewoon verhaal te delen of, dat wat er besproken moet worden, dat dan ook kan. En dat je steuntje in de rug krijgt. Maar ik moet ook eerlijkheid zeggen, ik heb er natuurlijk wel over nageprobeerd te denken. Maar ik denk ook dat je een beetje over je heen moet laten komen. Ik ga het wel ontdekken.
Ja. Wat dat betreft is de Alpe d'Huez natuurlijk een beetje gelijk aan de Vierdaagse. Er lopen honderden gelijkgestemden om je heen.
Ja.
En als je nou maar zorgt dat je niet de slechtste loper bent daar zo, dan heb je het naar je zin. Ja, toch?
Ja. Nou, en wat eigenlijk belangrijk is, hè, even verschil tussen Vierdaagse en Alpe d'Huez. Ik heb mezelf natuurlijk het doel gesteld. Ik wil 2 keer die berg op, dus dat ga ik ook echt doen. Al moet ik op mijn knieën het laatste eind. Maar met de Vierdaagse heb je wel een druk om binnen een tijdsbestek binnen te zijn. En dat is bij de Alpe d'Huez natuurlijk niet. Je loopt naar boven, je hebt een doel, maar je bepaalt wel je eigen tempo.
Oké. Dan even voor mijn nieuwsgierigheid, hè? En ook voor de luisteraars natuurlijk. Want als ik nieuwsgierig ben, dan wil die luisteraars dat natuurlijk ook weten. Dan ben je boven. En ga je dan met de taxi naar beneden? Of ga je naar beneden lopen? Of,
Nee, de enige die terug mogen, want de Alpe d'Huez, zou ik maar zeggen, er zijn 3 soorten. Drie soorten mensen klinkt een beetje raar. Je kan of naar boven lopen, of naar boven hardlopen, of naar boven fietsen. En eigenlijk alleen degenen die op de fiets zitten en ouder zijn dan 14 jaar, die mogen de berg weer affietsen. En alle anderen, dus de wandelaars, hardlopers en kinderen die op de fiets zitten tot 14 jaar, die gaan of met de kabelbaan terug naar beneden of met de bus. Want ja, er zijn 5000 deelnemers. En die kan je niet de ene kant de berg op en ook de andere kant de berg weer af. Dus er zit een kabelbaan, die wordt ook het is natuurlijk een wintersportgebied. Speciaal voor die dag wordt die kabelbaan weer in gebruik genomen.
Oké. Nou, goede zaak.
Mijn rug is gebogen, dansende pedalen. Mijn benen staan in brand, maar de eindstreep komt in zicht. Het zweet in mijn ogen vermengt zich met mijn tranen. Twijfel en glimlach versmelten op mijn gezicht. Gebeurt, geef niet op. Onzichtbaar duwende handen laten het vuur ontbranden. Daar is de toorn. Dichter bij de hemel kom ik niet. Mijn armen gaan omhoog. Ik weet dat jij me ziet. Ik kijk om me heen. Verhalen één doel, één strijd. Vrienden worden vrienden, vrienden voor het leven, voor altijd. Dichter bij de hemel. Jij me ziet, ik kijk om me heen, al die liefde die ik zie, dichter bij de hemel, dichter bij de hemel, dichter bij de hemel kom ik niet. Op het dak van de wereld raak ik de sterren aan. Die berg verslaan. We hebben elkaar beloofd. Mijn armen gaan omhoog. Na 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 na.
Goedemiddag luisteraars, hier zijn we weer. Nou, wat je altijd met live uitzendingen hebt, is dat het nog wel eens wat fout gaat, hè. Vergeet ik helemaal af te kondigen welke muziek we hier vanmiddag hebben. En de eerste plaat die je hoorde was Kom, geef niet op. En de tweede was Dichter bij de hemel kom je niet, van Maarten Peters. En ik moet erbij vertellen van de technicus dat dat niet de zwemmer is. Albert, we gaan verder. Omgaan met blessures, want ik hoorde je net al stiekem wat zeggen in de kantine. Heb je tijdens de voorbereiding te maken gehad met blessures of andere fysieke tegenslagen? Zo ja, hoe ga je daarmee om en zorg je ervoor dat je toch op schema blijft in de aanloop naar de klim?
Nou, ook dat weer een hele goede vraag, want er zijn inderdaad trucjes, zou ik maar zeggen, om als je even een rustmoment nodig hebt dat te pakken, maar tegelijkertijd toch met bepaalde oefeningen te trainen. En ik moet zeggen, ik heb hele goede hulp aan een fysiotherapeut die mij een aantal oefeningen heeft geleerd om bijvoorbeeld je spieren in de benen goed te trainen. Ook, ja, dan gaan we er even vanuit dat je naar beneden zou lopen. Maar wij zijn natuurlijk vlakke landsmensen. En in bergen lopen, boven gaat meestal wel goed. Maar als we naar beneden gaan, dan willen we meestal te snel. En dan kan je pijn in je knieën krijgen. Nou,
dat kost je knieën.
Dat heb je goed. Nou, en die beste man, zou ik maar zeggen, die heeft mij een aantal oefeningen geleerd. En dat doe ik dus ook heel vrolijk. Je kan vrolijk gaan liggen, zou ik maar zeggen. Dus ik had nu afgelopen anderhalve week enkel verzwikt. Dat was even vervelend. Maar ja, goed, dat is dan zo. En dan kan je toch je oefeningen doen, zonder dat je enkel in dit geval belast. En dat is heel waardevol.
Ja, nou, als je het over enkels hebt, dan denk ik gelijk aan schoeisel natuurlijk.
Ja.
Heb je speciale schoenen? Heb je oude militaire kistjes aangekocht? Of loop je gewoon op je gympies?
Nee, ik loop niet op mijn gympies, maar ik loop wel op een hele goede wandelschoen. En ik moet zeggen, ik heb wel eens geprobeerd om dat met een hoge schoen te laten zijn. Voor mij werkt dat niet. Ik moet een beetje lucht aan mijn benen hebben. En ik heb wel hele goede wandelschoenen. En dat zijn niet, ik zal eerlijk zijn, het zijn niet de goedkoopste. Maar die heb je echt wel nodig. In dit geval de Alto S is natuurlijk veel asfalt weg. Maar ja, zoals dat ik nu naar Spanje ga, dat zijn natuurgebieden, je komt alles tegen. Die schoenen zijn heel erg belangrijk. En vooral die footbed die erin zit. Wat ik eigenlijk standaard altijd doe, is die footbed die erin zit, die haal ik er heel gauw uit. En ik heb mijn eigen footbedjes. En die prop ik er netjes in. En dat gaat prima, dat werkt voor mij.
Even technische vragen. Heb je gewoon soepel leer of heb je soepel leer met aan de binnenkant cortex?
Ja, er zit aan de binnenkant cortex in. Ja.
Heel goed, heel goed.
Ja.
Anders ga je alleen maar zweetvoeten, hè? En dat is ook
dat moet je niet willen.
Zweetvoeten, blaren.
En daarom heb ik ook, ik heb wel altijd een paar extra sokken mee. Want je weet me nooit.
Ja.
En talkpoeier.
Nou, dat laatste is funest. Maar ja. Sokken, wollen sokken.
Nee, ik heb speciale wandelsokken. Ik kan even niet melden wat voor materiaal het is. Maar wollen sokken is voor mij niet te doen. Dat gaan we niet doen.
Oké. Nou, ik heb ze altijd aan, dag en nacht.
Oh. Knap.
Schapenwol.
Ja.
Wit van de Bata. Volgende vraag. En we hebben het net al heel eventjes, heb je dat genoemd, maar ik had de vraag bedacht, dus ik ga hem toch gewoon stellen aan je. Eerdere ervaringen met grote uitdagingen. Heb je eerder aan een vergelijkbare sportieve uitdaging deelgenomen, bijvoorbeeld een lange bergbeklimming of een ander groot evenement? En welke ervaring of lessen uit eerdere uitdaging neem je mee in de voorbereiding op de Alpe d'Huez?
Nou, dan is het antwoord ja. Ik heb inderdaad eerder meegedaan. Ik ben eigenlijk begonnen met een Camino-wandeling.
Leg uit. Camino-wandeling.
Ik werd 50 en toen dacht ik bij mezelf, nou ja, kennelijk, ik heb nooit echt last gehad van puberteit. Ook niet van een penopauze. Ik denk, nou, laat ik dan toch iets doen wat wel bij me past, maar wat out of the box is. Ik had mezelf voorgenomen, joh, ik had geen idee wat het was. Ik denk, ik ga een Camino-wandeling doen. Een pelgrimstocht. En dat heb ik gedaan. 3 jaar geleden ben ik ook naar Spanje geweest. Ik heb daar gewandeld van het plaatsje Sarria naar Santiago de Compostela. Dat was zo'n 150 kilometer bij elkaar. Dat doe je in een x-aantal dagen. En het is heel gek. Je begint daar een eerste wandeling en je bent ergens halverwege. En opeens lijkt het alsof of alles om je heen vergeten is. Al heel lang geleden is dat je van Texel bent vertrokken. Het is een hele bijzondere ervaring. Alleen je loopt daar dan ook weer niet alleen. Je komt mensen tegen met allerlei nationaliteiten. Dat had ik van tevoren ook niet bedacht. Wel heel bijzonder. Die tocht heb ik gedaan. En aansluitend ben ik nog vanuit Porto ook richting Santiago de Compostela gelopen. Die tocht heb ik niet helemaal af kunnen maken. Toen kwam er blessureleed om de hoek kijken. Blaren in dit geval die de laatste 28 kilometer voor mij verpest hebben. Maar toen had ik er ook al 280 kilometer op zitten bij elkaar. Die ervaring heb ik meegenomen. Dat was ook waarom ik zei, joh, die 4-daagse, dat ga ik ook doen. En ik had eerst gedacht, ik schrijf me in voor de 4x40 kilometer. Maar ja, ik heb een wandelmaatje die zegt, joh, ik heb een uitdaging nodig. Ik ga voor 4x50. Dus ik heb me er een beetje in laten luizen. Ja. Maar ik heb wel gedaan. Ja.
4x50 zonder beparking? Of,
De 4x5, nou, je moet wel iets meenemen.
Ja, maar je wil niet de verplichte 15 kilo die je soldaat mee moet nemen.
Nee, ik ben geen militair, ik ben een burger. Ja. Dus ik ben niet verplicht om bagage mee te nemen.
Oké, de volgende. Specifieke trainingstechnieken. Doe je ook aan specifieke trainingen om je optimaal voor te bereiden op de klim? Denk aan intervaltraining voor meer klimkracht, lange duurtrainingen voor uithoudingsvermogen of extra krachttraining om je beenspieren te versterken.
Nou, het antwoord is een ja. Met dank aan die fysiotherapeut die mij geholpen heeft, maar ook bij Stay Fit waar ik terecht kan. En je hebt een aantal oefeningen. Eigenlijk het fietsen, dat helpt ook heel goed. Dus ik probeer vaker die fiets te pakken, omdat die beweging gewoon goed is. Maar je kan bij Stay Fit eigenlijk gebruik maken van alle toestellen die je maar benutten wilt. En dat probeer ik ook te doen. En daarmee kan je spiergroepen heel goed trainen. En uithoudingsvermogen, ja, uithoudingsvermogen, komt dan toch van op de fiets zitten. En het wandelen en op die loopband meelopen.
Ja, maar ik bedoelde, ik ben eigenlijk op zoek naar wat anders. Hè. Je begint met 2 minuten 16% omhoog.
Ah, ja, dat klopt. Ah.
En hoe bouw je dat op? Komt elke week 5 minuten bij? Of, ja.
Dan begrijp ik je vraag. Ik hou me een klein beetje vast aan het trainingsschema wat van de stichting Alt-US komt. En de kilometers, die vergeet ik even, want die haal ik toch wel. Maar wat ze doen is eigenlijk vanaf februari geven ze het aan. Ik ben eigenlijk al wel eerder begonnen. Maar vanaf 17 februari doen zij per week een opbouw. En opbouw wil zeggen op de loopband met een minimale hellinghoogte een uurtje doorstappen op 2%. En dat bouwen ze per week op. Dus elke keer gaat het een beetje hoger dat je die kilometers maakt op die loopband. En daarnaast 1 keer in de week een gewone wandeling die je ook elke keer meer laat zijn. Dus zij beginnen met 7 kilometer wandelen. Eerlijkheidshalve, ik loop makkelijk 15 kilometer weg. Dus dat negeer ik een klein beetje. Maar ik hou me wel, de houvast is die trainingsschema van de Alt-US voor mij. En als ik nu ga kijken, het is nu maandag 17 maart. Dus deze week wordt van mij gevraagd dat ik in ieder geval een uur op de loopband ga met een helling van 5%. En dat ik daarnaast ook nog 14 kilometer loop.
Ja, daar ben je even bezig.
Ja.
Maar wat ik... ik heb natuurlijk ook wel eens wel gewandeld en zo'n dingen gedaan. Hè. Maar het lopen... lopen is psychisch, hè? Pijn is ook psychisch. Maar het wordt wel ellende als je tijdens het lopen geblesseerd raakt. En dan heb je echt heel veel wilskracht nodig om door te zetten. En natuurlijk ook afhankelijk van de blessure.
Ja.
Ik hoop niet dat je blessures oploopt. Want dat is het enige waar je bijna niet op voor kan bereiden. Je kan niet voorbereiden op... ik heb nu een gescheurde dijbeenspier en wat ga ik nu doen? Maar zoals ik hoor van je, je bent goed bezig.
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for clear. It's because you are here, you're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me.
You've been around. Your love's put me at the top of the world.
Mijn naam is Albert Huisman en doe dit jaar mee aan de Altu 6. Afgelopen jaar verloor ik mijn grote lieve zus aan een zeldzame agressieve hersentumor. En van dichtbij heb ik gezien wat kanker met iemand doet. Ik heb mijn zus beloofd om deel te nemen aan de Altu 6 om geld op te halen voor onderzoek, zodat anderen wel een kans hebben. En er is al veel verbeterd op het gebied van behandelmogelijkheden, maar er is al heel veel onderzoek nodig in de strijd tegen deze vreselijke ziekte. Kijk op de website van www.radiotessel.nl hoe je me kunt steunen. Elke bijdrage is welkom, want met jouw duwtje in de rug verzetten we bergen tegen kanker.
De Stamtafel.
Goedemiddag luisteraars, daar zijn we voor het laatste deel van de Stamtafel. Voor Albert hoorde u de Carpenters met de Top of the World. Nou, daar hoort de Alpe d'Huez ook bij, hè. Een van de hoogste bergen in dat Alpengebied daar zo. Ik heb daar nog wel eens een andere berg beklommen, even tussendoor. De Nescordier, 4001 meter.
Cool.
Feest was dat. Maar, wat ik even zeggen wilde... dit is natuurlijk een serie programma's die we aan het maken zijn. En we proberen iedere keer wat anders, wat andere aspecten naar boven te halen. En waar we natuurlijk het meest in geïnteresseerd zijn, is de man achter deze missie. En ik heb nog een paar vragen voor je. Dan gaan we het hebben over prestaties meten en verbeteren. Want het is natuurlijk niet allemaal, het is niet naar boven wandelen. Want daar zijn we ondertussen wel achter. Het vergt voorbereiding. Hoe hou je prestaties en de vooruitgang tijdens de training bij? En hoe gebruik je die informatie om jezelf verder te verbeteren? Gebruik je bijvoorbeeld meetgegevens of hulpmiddelen zoals hartslag, afstand en hoogte meten om te zien of je fitter wordt en je trainingsaanpak, om je trainingsaanpak aan te passen? En daar... roept u maar.
Nou, pittige vraag. En ik zal je vertellen dat ik daar misschien wat slordig mee ben. Natuurlijk hou ik wel dingen bij. Hè. Als ik een wandeling start, dan hou ik dat bij in een app. En daaraan kan je een aantal dingen herlezen. Bijvoorbeeld de snelheid waarmee je loopt of intervallen kan je bijhouden. Daaraan kan je ook een klein beetje zien. Ja, het is eigenlijk heel divers, want de wandelingen die ik doe, de ene keer zet je in op snelheid, maar de andere keer zet je in op een normaliserend tempo, zou ik maar zeggen. Dus je houdt wel wat bij. Maar ik ben niet zo ver, zou ik maar zeggen, dat ik in een app echt alles bijhoud.
Nee, maar wat ik je wel mee wil geven, is dat de slechtste app zit tussen je oren. Want je denkt altijd dat je veel doet, maar dan blijkt de realiteit gewoon anders te zijn. En ik kan je ook vertellen dat als je het wel goed bijhoudt, dan heb je inzichten. En inzichten, wat ik zeg altijd, meten is weten als je maar weet wat je meet. En inzicht is heel erg belangrijk. Want als je daar naartoe gaat en je weet voor jezelf, zeg maar voor 95% zeker van... ik heb alles gedaan wat ik moet doen en je hebt het niks op papier staan, je kijkt er nog eens naar, dan gaat dat boost je zelfvertrouwen.
Ja.
En dat heb je toch wel een beetje nodig.
Ja, maar ik nogmaals, hè, want je gaf het al eerder aan, ik onderschat niks en ik neem je adviezen ter harte. Ik neem ze echt ter harte, maar ik ga daar niet onvoorbereid naartoe.
Nee, maar dat zeg ik ook niet.
Nee.
Je moet maximaal gebruik maken voorbereiden. Nou ja. Dat zeg ik.
Ja.
Oké, okay, en dan de laatste vraag toch echt. Hè? En heb ik nog wat andere kleine dingetjes. We hebben het al een beetje over gehad, maar toch even om dit blok af te sluiten. De doelen op de klimdag zelf. Wat is jouw persoonlijke doel voor die dag van de Alpe d'Huez? Mik je op een bepaalde prestatie, bijvoorbeeld een specifiek aantal keren de Alpe d'Huez beklimmen, of een streeftijd? Dat kan ook, hè?
Ja.
Dan zeg ik, ga de eerste keer doe ik die 13 kilometer even in 2 uur. En de tweede keer mag ik er 4 uur over doen of zo, hè? Of is het belangrijkste doel om de uitdaging succesvol te volbrengen en van de ervaring te genieten?
Ja, het is eigenlijk het laatste. En dat geldt absoluut voor de eerste keer omhoog. Want voor mij is het echt nieuw. Ik weet nog niet wat ik daar ga ervaren of ga tegenkomen. Dus het uurwerk erop zetten en zorgen dat je maar zo snel mogelijk boven bent, Bij de eerste keer is dat een echte no-go voor mij. Dat ga ik dus niet doen.
E-mail langzaam vooraan, hè?
Ja. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk in me op te nemen. En ik denk dat dat het belangrijkste is, in ieder geval voor die eerste keer omhoog. En ik ga 2 keer omhoog. En dat is bij elkaar wordt het dan 30 kilometer. Want als je 's morgens om 4:30 begint, krijg je een kilometertje extra. Dus bij elkaar is het 15,5 plus 14,5 samen 30 kilometer. En als ik die eerste tocht voltooid heb, de eerste keer naar boven, dan kijk ik wel wat de tweede tocht is. En dat zou heel goed kunnen zijn van, joh, en nu wil ik kijken wat mijn prestatie is als ik op tempo ga. Dat zou kunnen, maar ik laat het ook een beetje van het moment afhangen. Want het is geen wedstrijd. Het is geen wedstrijd.
Genieten, ja. Want de omgeving is een hele mooie omgeving. Gewoon een beetje wat loswassen vragen die ik al in mijn mouw schud heb. Heb je nog extra sponsors weten te bereiken die zeg maar per keer zoveel storten? Hè? Dus je zegt van, nou, als je 1 kilometer loopt, krijg je 1 euro van me. En als je 2 keer loopt, dan krijg je 30 euro van me.
Ah, die heb ik nog niet, Aad. Je brengt me weer op een idee. Ja, die had ik nog niet. Nee, ik heb wel in ieder geval de zakelijke sponsors gevonden op die Altuzes auto en op het shirt. Maar dit vind ik een goede tip.
Oké. En dan een tweede, dat mag tussendoor van mij, want ik ben er niet zo moeilijk in. Je mag ook namen noemen, als je het maar niet drie keer dezelfde noemt, want dan begint het op reclame te lijken.
Ja.
Zijn er al mensen waarvan je zegt, nou, die hebben mij zo goed geholpen om de zaak op gang te krijgen, die wil ik bedanken?
Oh, nou, dan
begin maar.
Ja, dan begin ik maar. Nou, dan begin ik eigenlijk met Radio Tessel. Want jullie geven mij de gelegenheid om in ieder geval verhaal te vertellen. En ik hoop dat een boel andere mensen, nou, ik weet het gewoon inmiddels, ik heb al zoveel teruggekregen van andere mensen die met weliswaar andere omstandigheden ook met die rotziekte te maken hebben gehad. Dus dat jullie daar aandacht aan besteden, dat is al heel fijn. Dus dat is een mooie opsteker. Maar als ik dan ga kijken naar bedrijven die eigenlijk... Ik stel alleen maar de vraag en nou, ik ben nog niet uitgesproken en ik heb al een ja. Dan ook even petje af. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar een 12 balken. Ik kijk bijvoorbeeld naar Tessel Informatie. Ik kijk... Wie hebben we nog meer? Oh, het is een hele waslijst.
Noem ze maar op.
Wacht even. 12 balken, Tessel Informatie. Nee hoor, maar het zijn de kleinere bedrijven die meedoen. Tesselse Chocolaterie bijvoorbeeld.
Ja.
Ook zo'n mooi voorbeeld. Of verzekeringskantoor Jos Kager, die een donatie heeft gedaan. En zo zijn er nog een heleboel. Het Tesselse Courant ook niet te vergeten. Ja. De Webjongens ook niet te vergeten. Want die hebben me goed op weg geholpen met bijvoorbeeld het samenstellen van die flyers. Of die trekker waar ik mee rijd met die aanhangwagen. Ja, dat hebben die jongens voor mij verzorgd. En de 53 graden Noord, die gaat mij straks helpen met de Altuzes auto. Weet je, er is heel veel hulp. Of het is inderdaad storten van geld. Of zorgen dat je iets voor elkaar krijgt wat moet.
Oké. Nou, Albert, dan wil ik je zien dat ik nog weinig tijd heb. Hè. Ik wil je hartelijk bedanken voor deze eerste uitzending. Frank, jij bedankt voor de knoppen. Graag luisteraars, bedankt dat jullie weer hebben willen luisteren. En wanneer de volgende uitzending is, hoor je van mij. En we gaan nu nog even luisteren naar de Bee Gees. Run to me.
Someone has hurt you and torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me and let it be like they said it would be? Me loving you, girl, and you loving me. Am I unwise to open up your eyes to love? Come to me whenever you're lonely. Come to me if you need a shoulder now and then. You need someone older, so
Texel. Reageer nu via Facebook. Onze website, telefoon en redactie@radiotessel.nl.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Combi Texel. Alle gemak voor computer en telefonie onder één dak. Ook voor drukwerk en grafisch design moet u bij Combi Texel zijn.
Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
10 voor werk, specialist op het gebied van HR, loopbaanadvies en verzuimbegeleiding. Tevens vraagbaak voor solliciteren en van werk naar werk trajecten. Gevestigd in Den Burg. Meer weten? Bel 06-50-29-5071. Kijk op onze website www.10voorwerk.nl.
Mijn naam is Albert Huisman en doe dit jaar mee aan de Alpe d'Huez. Daarom ga ik de Alpe d'Huez uitdaging aan om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek in de strijd tegen deze vreselijke ziekte. Kijk op www.radiotessel.nl, lees mijn verhaal en doneer.
Trots op Texel, Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie.